mag je verwachten.
U zult moeten voorstellen, als je zo'n traject ingaat en je gaat participatie toepassen, dat is in brede zin des woords, daar komt ontzettend veel bij kijken. Dus het is net zo als het voor de mensen die daar wonen, als voor ons, is het allemaal een opgave waarbij iedereen wel zich zal moeten realiseren en ook zich echt bewust van moet zijn dat wij dit niet doen omdat we denken dat we het nodig vinden, maar omdat het een moed is. Dat is dus wel een aanzienlijk verschil qua benadering. Maar we willen per se ook, en daarom zeg ik, ja, wanneer scoort een ruimte voldoende? Nou, ik hoop dat als de mensen zeggen, met elkaar als heel gebied, dit wordt een plantje en dan staan we achter. En als we zover zijn, en we kunnen daar heel snel, zeg maar, dan tot realisatie komen, dan hebben we wat bereikt. En als dit een traject gaat worden, wat, om wat voor je ook, dan is een hele lange termijn, dat iedereen tegen zou zijn, ja, dan doen we iets niet goed. Dus het heeft echt een kans geslagen om iedereen erbij te betrekken, om echt die participatie in de breedste zin toe te passen. Dus dat is ook, en dan schatten wij in, dat juist vanuit een aanpak in totaliteit, dat ook al kost het wat tijd aan de voorkant om te regelen, maar uiteindelijk de beste kans van slagen heeft om het voor iedereen gedragen te krijgen.
Ja, daar eigenlijk aanvullend op, daar staat ook op pagina 17 onder een goed initiatief, dat er al een aantal windprojecten zijn geweest en dat dat een prima dialoog is geweest. Hoe weten we dat dat een prima dialoog is geweest? Ook dit is subjectief uiteraard.
Dat klinkt zo, en dat snapt u, omdat u het achterom niet weet, ik snap uw vraag volledig. U moet het zo zien, ik zie heel simpel bijvoorbeeld in de Flevopolder. Daar waren een aantal boeren, die hadden stukken grond, die hebben daar windmolens geplaatst en plots kregen we signalen, ja wij niet, maar de provincie daar, dat een heel aantal mensen zeiden, belachelijk, waarom mochten wij niet meedoen? Nou, er is over nagedacht en toen is gezegd, wat betekent dat dan, waarom dan? Nou, zij rijden dikke auto's vanwege die windmolens en wij hebben niets. Dat waren de letterlijke woorden. Toen heeft de provincie nagedacht en hebben ze gezegd, nou, hoe gaan we dat doen? We gaan daar alle boeren in het hele gebied zitten uitnodigen, doen allemaal mee in een volgend traject. Immers, bij dat traject waren ontzettend veel bezwaren en heeft het traject heel lang geduurd. Toen hebben ze een nieuw traject gemaakt, alle boeren verzameld. Die hebben allemaal gezegd, oké, jullie horen erbij. Wat de grond ingebracht wordt door specifieke boeren, die kregen uiteraard een betere vergoeding als die dat niet deden, maar iedereen kreeg een vergoeding. Met als resultaat dat eigenlijk heel naadloos, heel snel door de procedures is gegaan. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe het goed kan, maar juist met die omgevingsdialoog, met elkaar en met z'n allen. Om te voorkomen dat als er maar een paar zijn, dat de rest zegt, ja, en wij dan?
Oké, dankjewel. Volgende vraag, pagina 21 onder spoor 1. Daar staat in het uitgangspunt dat we als gemeente willen faciliteren door middelen van kennisvouchers en dergelijke. Wat zijn kennisvouchers en in welke zin faciliteren we dan? Is het informatievoorziening of wat moet ik me hier precies bij voorstellen?
De intentie bestaat om te gaan bevragen onder dakeigenaren, industriële en MKB-dakeigenaren, de grotere daken, waar hebben jullie behoefte aan? En we zien vaak dat deze ondernemers met hun eigen onderneming bezig zijn en niet met de mogelijkheden die het dak biedt. Een kennisfoutje zou kunnen zijn van wij hebben een doorverwijsfunctie, dat is de eenvoudigste vanuit de gemeente, van bel die of die is op bij wijze van spreken en die kan voor jou een business cases neerleggen. Je kunt ook een vergelijk gaan maken in de advisering van wat heb je zelf nodig, maar is je drak groter? Je kunt misschien meer doen. Je kunt ook denken aan dakhuur. Betekent dat we ze eerst willen bevragen, heb jij behoefte om op dit vlak iets van ons nodig te hebben? Dat kan ook nog richting sanering asbest gaan bij wijze van spreken. En afhankelijk van die behoefte gaan wij als gemeente kijken hoe kunnen we het faciliteren. Doorverwijzen, maar misschien moeten we wel van het duurzaamheid budget zeggen van we gaan enkele vouchers beschikbaar stellen. Zoals we dat ook soms richting particulieren doen. Dit kan jou helpen om straks een besluit te nemen. Is het wel of niet gunstig voor mij op het dak om panelen te doen? Dat is een stimulerende werking. We moeten ervan uitgaan.
Ja, dus een stukje informatie.
Tot misschien wel een stapje verder nog. Dat je behalve doorverwijzer bent ook zegt van ik ga wat ruimer met jou meekijken.
Dankjewel. Pagina 22, spoor 3. Hoe gaan we bedrijven stimuleren om bouwvlaktes te beleggen met zonnepanelen? Hoe gaan we die motiveren aanzetten tot...
Ik zou bijna zeggen niet. Want wij zitten niet op de stoel van met name de agrarische bedrijvigheid erin. Ik denk dat het aan hun is. We faciliteren erin. Er is wat reuring ook door de provincie. Hoewel ik ook wel niet begrijp of ze nu wel of niet met een financieringsregeling komen erin. Maar we willen in ieder geval daarop anticiperen dat degenen die willen stoppen en misschien een deel of meer een deel willen gaan slopen, dat ze ook met deze mogelijkheid kunnen gaan inverdienen erin. Dus, het is niet zozeer stimuleren. En dit is ook wel interessant, denk ik, om te kijken wat doet dit na 2 jaar. Er is nog wat dynamiek in die sector. Zijn er inderdaad stoppende of sanerende agrariërs die hier gebruik van maken? Dus sturen we te weinig of zouden we inderdaad juist moeten gaan stimuleren? Te monitoren.
Ja, en dat is dan een vraag voor later. Of we gaan stimuleren? Als er behoefte is na de evaluatie van 2 jaar. Oké, duidelijk. Pagina 27 onder verkenning opstarten. Beginnen van de verkenning begint in het jaar 2020. Wanneer verwacht de portefeuillehouder dit af te hebben?
Portefeuillehouder, daar heb ik het woord.
Kijk, we hebben straks al gezegd evalueren na 2 jaar. Dus we hopen toch echt in die tijd zover te zijn. En sterker nog, mijn ambitie. Ja, die steek ik niet onder stoel in banken, is hoe eerder hoe beter. Maar wij moeten absoluut ervoor waken om snelheid voor kwaliteit te laten gaan. Dus we kiezen er gewoon van, laten we het nou gewoon goed doen. En alle vragen die we tegenkomen op tafel leggen en het op deze manier aanvliegen. Dan dat we daar ook achter komen, hadden we dat nog maar even beter over nagedacht. Dus ja, ik hoop van snelheid, maar ik moet in dit geval wel een ambitie wat temperen. Laten we zeggen 2 jaar. Maar als het sneller kan, dan zullen we het eerder doen.
Oké. Dank u wel. Ik heb al mijn vragen gesteld, ook naar aanleiding van de presentatie.
Goed, dank u wel, mevrouw Timmermans. Ga ik door naar de fractie van de VLP, de heer Smees of de heer Heijnen? De heer Heijnen, aan u het woord.
In de samenvatting van het raadsvoorstel staat bepaald punt eerlijker verdelen van lasten en lusten. En met name het woordje eerlijker, dat triggerde ons een beetje. Bedoelt u dat de huidige zaken die we bijvoorbeeld op de schans geregeld hebben, dat daar een verbetering in mogelijk was? Of refereert u meer aan wat u net zei zelf over in Flevoland, dat...
Ja, het
is juist het laatste. We moeten ervoor waken dat we niet een bepaalde groep neerzetten, maar echt de hele groep benaderen en vanuit die groeps dynamiek juist iedereen eerlijk daarin verdelen en verdeelsleutel aanbieden.
Bij uitgangssituatie en doelstelling, daar praten we over, dus dat we over de lokale opwekking hebben door zonne- en windenergie. In het hele stuk heb je eigenlijk niks meer teruggevonden over... het laten opwekken op een andere plaats, dus dat een andere gemeente het voor ons doet. Wat is daar standpunt nu?
Nou ja, als morgen een buurgemeente komt en zegt ik wil voor jullie opwekken, dan wil ik met hun best in gesprek gaan om het voor ons te regelen. Maar de eerlijkheid gebied, we hebben binnen de regionale opgave gewoon een eigen lokale opgave. En als we daar als uitwijs dat binnen de regionale opgave onze lokale opgave niet gehaald kan worden, dan ga je in gesprek om het dus regionaal te doen. En dat is de volgorde. Dus met andere woorden, wat je zelf bij wijze van spreken verbruikt, dat zou je ook zelf moeten opwekken. Dat is eigenlijk de vuistregel. En bij het opstellen van die RES, waar ik ook straks bij de heer Oerl al aangaf hoe dat in zijn werking gaat, zal straks moeten blijken wat ieders opgave qua opwekken is en kun je dat realiseren. En zo niet, ja, dan moet gekeken worden hoe dat dan verdeeld kan worden over de resterende gemeentes. En dan krijg je zoiets van, ja, als bij ons niet kan, kan het dan bij de buren of in het gebied.
Omdat we een keer in het verleden erover gesproken hebben om dan eventueel te kijken of het mogelijk was dat wij bepaalde kosten betalen en waardoor iets ergens anders opgewekt zou kunnen worden. Dus dat mist ik in dit stuk en dat wordt ook niet benoemd.
Nee, dat klopt wel. De gemeente Gennep doet dat bijvoorbeeld met de gemeente Bergen. Omdat de gemeente Gennep en Mook hebben allebei weinig grondgebied. De gemeente Bergen heeft een enorm potentieel liggen, het wel eens meer. En die gaan dat aanpakken voor Gennep en voor Mook erbij. Maar daar betalen ze uiteraard voor.
Is inzichtelijk is inzichtelijk in onze gemeente, nee, niet in onze gemeente, in onze provincie, hoe het momenteel staat met het aantal windparken en zonnevelden? En zo ja, kunnen wij daar dan een overzichtje over krijgen?
Er zijn overzichten van, in verschillende bronnen. Maar echt een goed overzicht is er niet erin. Dat is ook wel jammer, zoals ja, we ook een beetje omvloerst hebben moeten opnemen, wat doen we zelf al in de code. We hebben dat gedaan op basis van de SDE-beschikkingen en dan maak je een inschatting erin. Ik weet dat Enexis werkt, voorheen hadden ze bijvoorbeeld energie en beeld en konden ze ook wat vrijer vanuit de, toen de privacy langskwam, ook niet meer zo vrij zijn in het delen van informatie. Er komt een nieuwe tool aan waarin ook de opwekcapaciteit nauwkeurig beschikbaar gaat komen. Die laat nog even op zich wachten. Wij zitten daar ook dringend op te wachten om ook een goede nulmeting te hebben erin.
Daarmee is uw vraag beantwoord, de heer Heijnen, of verwacht u nog zeg maar, het antwoord dat we iets zullen gaan krijgen op het moment dat het er is?
Dat gaat dus nog een tijdje duren, denk ik. Dus die actuele informatie, dat oktober. Nou, dan zullen we wel fijn, als we die dan tegen die tijd krijgen. Ja,
morgen.
Ja, oké. Okay. Ja, oktober, dus ja, morgen, perfect, maar mooi. Goed.
Zou u even de microfoon willen gebruiken?
In de toelichting wordt gesproken over overlegstructuren met het kernoverleg. In hoeverre is kernoverleg representatief genoeg om een volledig kerkdorp te vertegenwoordigen in dit soort majeure operaties?
Nou ja, het kernoverleg heeft zijn eigen functies en wij vinden dat hij voor ons in ieder geval een van de partners is om mee om tafel te gaan. En dan mag het kernoverleg naar ons toe aangeven of zij voldoende representatief zijn. Ze zijn één van de partijen.
Even een stuk dat ze de...
Ik wil er even op aanvullen voor de helderheid. We hebben binnen de omgevingsdialoog denk ik twee sporen. Eentje is de direct omwonende en de range daarvan is rekbaar en nader te bepalen met elkaar. Als het gaat om een kernoverleg, dan het is vrij gangbaar dat de ontwikkelaars, initiatiefnemers, langsgaan naar een kernoverleg, omdat dat aanspreekbaar is. Het is niet zo dat wij denken, dat is de legitimatie zo meteen erin. Dus de ontwikkelaar zal aan moeten gaan tonen, hoe heb ik met alle sporen in mijn omgevingsdialoog ben ik daarmee omgegaan. En misschien zijn er wel veel belangrijkere instanties denkbaar, daar wil ik niet een kernoverleg mee wegdrukken erin, maar die gebruik maken van het gebied of stakeholder zijn binnen het gebied die je juist moet gaan benaderen en een relevantere rol daarin spelen. Dus het is niet de. Als dat gesuggereerd wordt, dan moeten we erbij staan.
Ja, het gaat mij met name inderdaad over het verhaal met de stakeholders, hè, omdat ook bij Wolf 5.3, ja, dan ben je praten over ja, met wie heb je nu eigenlijk gesproken? Is het nu algemeen of alleen stakeholders, goed bijvoorbeeld alleen een LLTB? Er is een stukje onduidelijkheid in met wie je nu wel en niet spreekt. Hè? In het kader van die dialoog die we met allemaal die partijen hebben, mis ik wel die duidelijkheid van met wie praten we nu eigenlijk en waarom is die wel belangrijk en waarom is die niet belangrijk? Dat is eigenlijk ook een verlengde van wat het CDA al eerder vroeg van, we hebben sessies gehad in een ander kader, wordt nu meegenomen in dit kader. En navraag bijvoorbeeld bij recreatieve ondernemers leert dat zij het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn in dit verhaal. Maar als je dan refereert aan die eerdere, dan hebben ze wel iets gezegd. Alleen, ik vraag me dan af of die stakeholders dan het ver genoeg, en jullie ook, of wij ook, dat we dan ver genoeg doorgedacht hebben dat ze nu ook weer aan zet zijn. Dat vond ik wel een beetje een akelig om te horen.
Nu wil ik graag even de heer Oero de mogelijkheid geven ook om nog een vraag daarover te stellen.
Oh. Dank u wel. Het is al eerder gezegd, de gemeente zal in dit hele traject een aantal rollen hebben. Vergunning verlenen, faciliteren, misschien zelfs deelnemen. En het verlengde van wat de heer Heijnen eigenlijk vraagt is van hoe zorg je ervoor dat het zuiver is, dat mensen ook in de gaten hebben met wie ze op dat moment aan tafel zitten, vanuit welke rol.
Goed, dat zullen we natuurlijk uiteraard bij iedere bijeenkomst van tevoren qua verwachtingsmanagement duidelijk maken vanuit welke pet we op hebben om daar te zitten. Op het moment dat wij de eerste omgevingsdialoog houden als infoavond met een buurt, dan is dat gewoon dat wij zeggen, dit is het beleid wat wij als gemeente voorstaan. En dan nemen wij u mee om u een beetje dat te laten landen. Het is een ander verhaal als ik met een aantal grondeigenaren op tafel wil en zeg, nou, kunnen we eens gaan kijken, kunnen we grond inbrengen en zo, nee, zouden wij die grond willen kopen? Ik noem maar in het was dat als dat een vraag zou moeten zijn. Dan moeten ze natuurlijk wel in de gaten hebben met wie ze op tafel zitten en wie welke rol daar heeft. Dus in mijn ogen is dat redelijk vanzelfsprekend, maar ik snap uw punt dat wij daar wel van tevoren heel duidelijk over moeten zijn wat op dat moment de rol is. Dus dat gaan we ook in die zin wel uitspreken.
Ga ik even terug naar de heer Heijnen. Wenst u zeg maar een antwoord op hetgeen wat u gelezen heeft van de wethouder of van de ambtenaar om beter te duiden in het stuk wie we is? Of vindt, wat wilt u daarmee?
Nee, ik denk dat de boodschap is met name om gewoon, ook wat de heer Oewe zegt, om gewoon heel duidelijk ook voor ons een beeld te schetsen van met wie ben je nu precies aan het praten. Bijvoorbeeld de tekening van zonne-initiatieven in Bezel is een stuk ingetekend langs de Maas, een stuk is Winterbed en een ander stuk is weer iets anders. Maar het ligt er wel aan. Dus en we hebben al een aantal keer een discussie gehad over Winterbed en dat je Rijkswaterstaat, allemaal dingen die wel en niet mogen. In hoeverre is deze tekening dan representatief voor het aanleggen van zonnevelden in het al dan niet stroomgebied van de Maas? Zou in principe niet mogen, waarom is het wel ingetekend? Dus gewoon, er zijn gewoon een aantal punten die onduidelijk zijn en die dan gewoon een nadere toelichting, zeker in onze besluitvorming, noodzakelijk maken.
Nou, om dat beeld even vroeg weg te zetten, Rijkswaterstaat heeft inmiddels het beleid aangepast en gezegd dat ook in de randen langs de Maas, als dat bijvoorbeeld bewegende zouden zijn, dat er voor hun al geen probleem meer is. Daar waren we in eerste instantie erg verbaasd over, omdat er eerst niets kon. Maar we zitten wel met andere regeling, dat is de kaderrichtlijn water, waarbij Rijkswaterstaat in het kader van de natuurwaarde de rivieren wil verbreden. Dus ze spreken zichzelf wel wat tegen in de zin van, als je nu met iets komt, wat betekent dat dadelijk voor die KRW? Maar hebben wij van gezegd, als het past binnen de KRW en je gaat met bewegende panelen werken, maakt het nog beduidend. Dus in die zin is het de tekening juist.
Heb ik even als voorzitter nog de vraag, hoe gaat u borgen in het stuk dat hetgeen wat u nu toezegt en in de tekeningen, dat u ook zeg maar goed op elkaar af zijn gestemd, zodat wij als raad ook daar de juiste besluitvorming over kunnen gaan nemen? Hoe gaat u dat doorvoeren? Of is zeg maar, worden in de notulen uw toezeggingen zo opgeschreven, of gaat u hier en daar nog textueel iets aanpassen? Het gaat erom dat wij nu met die informatie die u nu zegt, heel sterk over dit specifieke onderwerp, dat we ook weten van, hey, het is veranderd. Hoe weten we het over 2 weken nog dat hetgeen wat u gezegd heeft, dat het ook dat is? Ja, we moeten ergens over gaan besluiten en dan moet er ook de juiste informatie zijn, lijkt mij. Maar
daar gaat het nu over. Ja, in antwoord op uw vraag, als ik de vragen zie die voorbijgekomen zijn en antwoorden die we op gegeven hebben, leidt dat niet dat het kader daarvan afwijkt.
Nee, okay.
Dus in die zin zijn het alle vragen, de vraag alleen of de tekening juist is. Ja, zoals het nu ingekleurd is, is het juist. En als het niet was, hadden we moeten zeggen, moeten we die tekening aanpassen. Dus ja, dan hadden we het op die manier wel gedaan. Dus ik kan hem in die lijn niet helemaal volledig volgen of wij nu een beeld neerleggen waar u van denkt, dat zou de kader plots op zijn kop zetten.
Ik denk dat we gewoon een aantal puntjes die in dit plan niet staan, als we gewoon hebben over uw gesprek met Brugge, wat een tegenspraak is, met het gesprek wat wij met Brugge hebben gehad, Rijkswaterstaat, informatie die wij uit vroegere raadstukken hebben, die nu anders blijkt te zijn, maar toch wel heel essentieel is. Dat soort zaken allemaal, de dialoog met de omgeving. Hè, ik kan me voorstellen, gewoon even zo in blauwe lijn, dat bijvoorbeeld een Landen Lommerbergen het niet een van de tofste dingen zou vinden als alle stukjes naar de Maas toe voorgelegd zijn met een zonneveld. Allemaal dat soort partnergesprekken, hè, de dialoog met de omgeving in welke vorm dan ook, dat zijn zaken die dan wel van belang zijn om dat gewoon te duiden in dit stuk. Dus dat, ja, bijvoorbeeld.
Als laatste bijvoorbeeld, op het moment dat je zit daar de Lommerberg op te wachten. Het is nou juist het proces dat wij zeggen, aan die kant willen we maar zeer beperkte stukjes hebben, dat is 1. En 2, als het al was, bijvoorbeeld, het zou kunnen, maar ik wil niet zeggen dat, moeten we juist met elkaar de dialogen gaan. En als dan de dialoog daar, dat is dus juist op de manier hoe we het willen, dat zijn dus afspraken die we met elkaar maken. Als het dan niet wenselijk is, ja dan is het nee. Dus met andere woorden, dan komt het daar niet. Dat wil ik even meegeven. Ik wil toch 1 vraag gesteld hebben, want die triggert mij. U zegt, ik heb met Brugge gepraat. Met wie hebt u als Brugge gesproken?
Ik heb heb raadsleden van de gemeente Kooi benaderd.
Nou kijk, ik heb gesproken en Geert was daarbij aanwezig met de burgemeester. En ik heb gesproken dus op dat moment met de minister waarbij ze met z'n viertjes aan tafel zaten. Dus ja, ik kan niet anders dan zeggen met wie ik het gesprek heb gehad. En dat wij met elkaar afgesproken hebben dat we daar geen verslaglijn van doen. We hebben wel alle informatie uitgewisseld, maar dit waren zaken.
Ik geloof u ook wel, maar kijk, nee. Mijn bron is
gewoon anders als uw bron en daar zit dus gewoon een discrepantie in en dat maakt verder niet uit, maar vandaar ook de vraag die ik in dit kader gesteld heb.
Zijn er verder nog vragen van de zijde van de VLP?
Ja, nog één vraag. Ik heb begrepen in het land dat voor wat betreft de zonnevelden daar een de angst is, en er worden veel ecologen voor ingeschakeld, heb ik begrepen, dat de grond voor hele lange termijn beschadigd is, zelfs nog 10 tot 15 jaar, misschien wel langer, nadat velden zijn opgeruimd. Houdt het voor ons in dat wij in onze besluitvorming een of ander onderzoek of rapporten gaan krijgen van ecologen van wat het voor onze gronden van invloed heeft?
Ja, want daar is de monitoring op gericht. Zowel bodembesteldheid als biodiversiteit en ook de wens om aan de voorkant een nulmeting aan te reiken en dat ook onder regie van de gemeente te gaan monitoren. Wat doet dat nu eigenlijk? Dus. Dat vergt een tijdreeks, dat zul je niet zo snel weten, maar we horen veel geluiden en we weten weinig. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus dan maar zelf meten.
Verder een vraag namens de fractie? Nee, kijk naar de fractie van de Beelse lijst. De heer Jacobs, en u de woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een prachtig plan. Hier worden wind en zon besproken. En inderdaad, in de presentatie is het er ook al vaker over gehad. Maar we willen het toch nog een keer ter sprake brengen, want wij missen het eigenlijk in dit verhaal. En dat is eventueel de mogelijkheid van opwekking via waterenergiebronnen of iets dergelijks. Eigenlijk, die opties, het wordt hier helemaal afgekaderd op twee bronnen. En de alternatieven die zien wij eigenlijk hier niet terug. Hoe gaat de portefeuillehouder daarmee om?
Wie mag het woord geven, de portefeuillehouder of de
ambtenaar? Eigenlijk hebben wij op dit moment, we zijn de beproefde opwekbronnen, dat is duidelijk wind en zon, die zijn beproefd. En daarvan is ook gezegd, je moet eigenlijk in je gemeente van beproefde bronnen uitgaan. In onze gemeente is aquathermie totaal nog niet onderzocht. We hebben een beetje de pech daarbij dat we ver afgelegen zijn van hele grote bronnen die ons direct zouden kunnen voorzien van zo'n bron. En je zegt, ja, de Maas ligt hier. Nou, dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Maar geloof maar dat iedereen op dit moment met die Maas bezig is. Dus ook van de provincie redelijk huiverig al is van als iedereen naar warmte uit gaat halen, wat betekent dat dan dadelijk met de temperatuur van de Maas en het leven wat in die Maas aan de hand is. Aquathermie voor nu is gezegd, heeft nog een hele lange tijd nodig om echt beproefd als model eruit te komen. Dus ga op zoek naar de bronnen die op dit moment wel beproefd zijn. Want we hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld aardwarmte, hè, de geothermie. Hebben wij de pech dat we hier in een gebied zitten waarbij we bij diepe boringen onder de Venlo-school terechtkomen. En vanwege verschuivingen we daar niet in mogen. Dus kortom, ook die valt snel af. We hebben nog gekeken naar de biovergisting, maar we hebben hier niet echt bronnen en ook niet echt gebieden die ons daarvoor de grondstoffen kunnen leveren. Dus kortom, hebben wij nu duidelijk de keuze gemaakt. Wij steken nu in voor wind en zon. Mocht het zo zijn, want het sluit natuurlijk niets uit, want alles kan veranderen, maar dat weten we niet. Kunnen we altijd nog zeggen, want nou, kijk, we hebben namelijk twee opgaves. Je moet in 2030 45% of 49% CO2 doen, maar in 2050, ja, 95% bij wijze van spreken. Dus dan hebben we tussen 30 en 50 nog een hele weg te gaan om te kijken of er dan beproefde bronnen zijn waar wij van zeggen, daar spelen we op in.
Mag ik iets vragen?
Dit kader gaat in op elektra-opwekking. En wat Marcel ook al aangeeft, alternatieve bronnen zoals water, daar zijn we niet blind voor, want ook nemen we dat mee in onderzoeken die lopen, verkenningen die lopen rond het warmtevraagstuk. Dus in 2021 worden we als gemeente geacht om aan te geven wat kan het alternatief zijn straks voor aardgas. We zien water niet zozeer als de bron die bijdraagt aan elektra. Wel PV op panelen, op grindgaten, kun je je eens bij voorstellen. Maar de Maas en ook de grindgaten zouden wel een bron kunnen zijn straks bij het warmtevraagstuk. Kom dus nog zeker terug.
Maar niet voor de elektra?
Nee.
Nou, ik heb het meer eigenlijk, want dit was in mijn gedachtegang over de beweging van de Maas. De water stroomt en daar kun je een rat in hangen, bij wijze van spreken, heel simpel gedacht. En dat is al heel lang geleden, heeft dat energie opgeleverd. Er wordt nu gezegd dat dat heel weinig oplevert. Maar ik moet zeggen, er zijn ook studies bij die zeggen dat het juist heel veel oplevert. Maar goed, laten we het dus aan het pad slaan dat als er onderzoeken zijn die aantonen, dan kan ik me niet voorstellen dat de portefeuille al zegt van ik focus me op deze twee punten. Tenminste, die toezeggingen heb ik wel gehoord.
Als u heel specifiek zegt wat u bedoelt, ook daar hebben we met de Nederlandse Vereniging van Riviergemeenden, waar ook Bezel in zit, een gesprek over gehad. En zij zeggen, de Maas is een beetje een wisselvallig rivier. Het is een regenwaterrivier, dus je kan heel snel stijgen of dalen. Op het moment dat je daar dus voorziening in brengt en de scheepvaart moet erdoor en het is te droog en niet voorzien, dan krijg je dus ongelukken. Dus eigenlijk zijn ze er absoluut totaal geen voorstander van. Goed. Dan zeg je bij een stuur zit, maar ja, daar zitten we dus weer niet.
Goed, dus een helder en duidelijk antwoord en de boodschap is denk ik aangekomen. We zien het wel in de toekomst en vele technieken kunnen nog veranderen. Mijn volgende vraag gaat eigenlijk over de reststroken water- en stortplaatsen. Mevrouw Timmermans heeft daar ook al woord over gevoerd. Is er onderzocht naar eventuele tijdelijke plaatsingen bij plaatsen die vrijkomen? Even gewoon een simpel voorbeeld. Het project van Opperbrik heeft een tijdje vrijgelegen. En dat je dan kunt zeggen van nou, daar ga ik een tijdelijke opwekking plaatsvinden. Een ander project wat we hier hebben is Drakenrijk. Daar is ook nog een heel gedeelte wat eigenlijk op dit moment niet gebruikt wordt. En hoe ga je daarmee om?
Het kunnen prima initiatieven zijn. We moeten wel rekening mee houden dat de business case die eraan verbonden is over het algemeen een jaar of 15 liefst langer is. En het afbreken en weer opbouwen ook alweer een kostenfactor is in het geheel. Dus je moet wel dit meenemen in je business case. Er zijn inderdaad in de landen wel voorbeelden van waarin braakliggende industrieterreinen op deze manier ingericht zijn. En waarbij de gemeente bijvoorbeeld borg staat dat het één keer opgebroken mag worden. Maar een tweede keer, dat past al niet meer erin. Het kan omdat het gewoon te duur is. Hè? In de business case. Het kan als er Drakenrijk, dat is inderdaad een interessant gebied.
Dank u wel. En dan heb ik nog een vraag. Er staat bij bijlage 3 leidraad kwaliteit op locatie. Dan even 1, 2, 3, de vierde bullet. Zonneparken met een schaal van 2 hectare liggen op tenminste 500 meter afstand van andere zonneparken. Hoe komt die aan die 500 meter en waar baseer ik mijn vraag op? Ik zie, ik zie die parken eigenlijk als een soort industrie. Het is een zonne- of een energieopwekindustrie. En op een industrieterrein liggen ook meerdere bedrijven langs elkaar. En die liggen echt niet met een minimale afstand van 500 meter op elkaar. Dus vandaar, waar is voor dit gekozen?
De eerste gedachte is een spreidingsgedachte. Dus niet te veel spreidingsgedachte. En je kunt je voorstellen als je ruimte biedt voor een totaliteit 20 of 25 hectare, dat er ook de 3 of 4 initiatiefnemers kunnen zeggen van we gaan lekker bij elkaar zitten, dan hebben we die maat ook. Om dat enigszins die schaal wat tegen te houden, is het gekozen. En 500 is discutabel. Dus, een inschatting van op die maat zie je elkaar minder, heb je minder last van elkaar. Het is eigenlijk ontmoediging van meerdere kleine die bij elkaar komen op plekken waar je niet zo groot wilt. Dat is de reden dat die opgenomen is.
Is dat een afdoende antwoord op dit moment voor uw vraag, de heer Jacobs?
Ja,
uw microfoon. Ja, we moeten daar even iets met die techniek aan doen na afloop.
Ja, voorzitter, dat is een duidelijk en helder antwoord. Je kadert dit af, inderdaad, om iets tegen te gaan. Hij kan ook iets tegengaan, een ontwikkeling die je misschien wil, maar goed, dat zien we in de toekomst wel. Dank u wel, dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik door naar de fractie van Samen Verder, de heer Oeroe.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een hele hoop vragen zijn al gesteld, maar dank aan de vraagstellers. Op bladzijde 8 van de code, daar staat helemaal aan de laatste linie, vanaf januari zijn we ambtelijk gestart met het verkennen Even later staat het woord weer. En ons was eigenlijk niet helemaal duidelijk van ja, wie is dat dan?
Wie is we?
Hier pagina
8, de laatste
linia. Margarine, ik heb. Dat is voldoende voor u, dat antwoord, heer Oehoek.
Ja goed, het riep straks ook al wat verwarring op. Als we...
ja. Ja, ik zeg, ik heb het zo niet geleerd, maar het is wel
een op bladzijde 13, 2.3, regio. Op een gegeven moment staat er, de regio lijkt de koers op 1 terawattuur. En dan vraag ik me af, van ja, wat is de regio dan? Is dat, zijn we opgedeeld in... Oké. Okay. Helder. Even zoeken, even nog wat vinden. Ik heb het meeste daar wel gehad voorzetten.
Kleine lettertjes.
Ik heb tijd genoeg.
Jij ook.
U hebt er straks eigenlijk aangegeven de dialoog met de netbeheerder. We zijn maar een kleine speler. Die netbeheerder die gaat hele grote zaken doen in de toekomst. Hoe borg je dat je niet ondersneeuwt als kleine gemeente? En dat is eigenlijk aanvullend met die vraag die we straks gesteld hebben. Als je je kracht bundelt met andere gemeenten en dan toch de samenwerking opzoekt. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch een vuist kunt maken?
Dat zou Husky toeval zijn dat hij die vraag stelt. Want afgelopen donderdag heb ik een overleg gehad binnen de RES. En ik heb die vraag daar op tafel gelegd. Waar ik ook, en ik heb gezegd, wat voor standpunt nemen wij als regio in om gezamenlijk onze krachten te bundelen richting bijvoorbeeld Annexes en Tennet. En nou, ik moet eerlijk zeggen, dat heeft wat stof doen opwaaien. Dat kan ik u garanderen. Ik heb het er niet bij laten zitten. Ik wacht nog op een antwoord. Het heeft wel geleid dus dat nu Innexis gaat uitleggen binnen de RES hoe zij allemaal zien, hoe zij bepaalde initiatieven oppakken. Toen heb ik direct de opmerking geplaatst dat ik dat ook wil. Dus ze komen ook naar ons toe om diezelfde presentatie te geven. Maar dat vond ik niet het antwoord op de vraag, want mijn vraag was hoe deden mijn regiopartners, hoe gaan zij zich opstellen richting Innexis om die vuist te maken. En daar moet ik nog een antwoord op krijgen. Maar ik heb dezelfde vraag. En mijn zorgen daar gedeeld. En ik vind ook dat het juist belangrijk is om ervoor te waken dat dadelijk niet één grote speler zegt, nou ik heb hippie pora mijn zaakje voor elkaar en de rest kan heel lang wachten tot ze eens een keer aan de beurt zijn. Dus mijn zorgen heb ik daar geuit.
Jacobs. Voorzitter, mag ik daaruit opmaken dat er eigenlijk geen ambitie was om samen te werken?
Jawel, die samenwerking die is namelijk zo, in de restverband hebben we een opgave. Daarvan zegt het Rijk, jullie krijgen een opgave, je moet zoveel opwekken. En hoe je dat doet, dan moet je onderling een plan voor maken. Dat is eigenlijk het samenwerken. Kom je eruit, dan moet je eens kijken wat je kunt schuiven. Wij overigens, dat is de andere samenwerking, dat wij met Horst en met Vendruid doen, is gaan kijken, wat speelt er bij jullie qua vraagstelling. Als we allemaal dezelfde vragen hebben, kunnen we dat beter die vragen bij elkaar brengen en daar één antwoord laten geven door bijvoorbeeld een adviesbureau dan iedereen zelf, alle drie een adviesbureau in te schakelen en allemaal hetzelfde antwoord te krijgen. Dus dat is een manier van samenwerking en binnen de rest is het een opgave die we gezamenlijk op tafel moeten krijgen.
U bracht even een vraagteken bij mij, omdat u zegt van het deed stof opwaaien. En daaruit maakte ik eigenlijk de conclusie op inderdaad dat het problematisch was. Of problematisch, of in ieder geval een beetje moeilijk.
Je hebt dus binnen de rest een opgave die je moet doen. En als daar één gemeente zegt, nou ja, ik heb mijn plan met jou klaar, Innexis alsjeblieft, kun je bij mij komen aanleggen. Nou, dan komt Innexis, als het plan heel goed is, gaat het aanleggen. Maar Innexis heeft dadelijk heel veel plannen. En wanneer zijn wij dan als Beersel aan de beurt? Dan hebben wij gezegd, kijk, kun je beter toch gezamenlijk inbrengen dat er afspraken komen over hoe dat gaat in plaats van, ja, toevallig zijn wij het snelste jongetje en wij gaan onze plannen indienen. Dat is nooit voor de samenwerking, is dat een goed draagvlak. Dus vandaar wij gezegd, laten we in godsnaam als regio gezamenlijk op gaan treden.
Ja, ja, dat begrijp ik, maar ja, u gaf me even, ja, nee, dat...
Zie je dus heel nadrukkelijk dat bepaalde gemeentes wellicht toch daar anders over denken. Dat is eigenlijk wat ik heb gezegd. En daarvoor heb ik gezegd, laten we daar nou juist voor waken. Dan hebben we met elkaar de klus klaar. Dus laten we met elkaar nou een gesprek aangaan met de Nexus.
Goed. U heeft een conclusie getrokken, de wethouder heeft een antwoord gegeven. Ga ik weer terug naar de heer Oerl.
Dank u wel, voorzitter. Mij was de antwoord in ieder geval duidelijk. Op bladzijde 48 staat iets over de vangnetregeling. In geval er sprake is van een bijzondere omstandigheid. En dat is dan naar orde van het college, maar kunt u daar een voorbeeld van noemen wat het dan is? De ene laatste alinea, bladzijde 48.
Kijk, als je een contract afsluit, zit je er altijd een hardheidsclausule in. Dat is eigenlijk de vangnetbepaling. Ik kan op voorhand nooit niet zeggen, als ik maar heel hard zou vasthouden aan zeg maar de code, dan komt iets waar wij geen rekening mee houden, zouden hebben, terwijl het zo over de hand ligt om te zeggen, ja, dan moet je toch met z'n allen vanaf gaan wijken. Dan moet je zeggen, het is altijd wel eens een keer gevallen, om dat aan het college voor te leggen en dan in dat geval eens een afweging te maken, zou ik een afzien van juist die bepaling in de code en dat is anders voor doen. Het is eigenlijk puur hardheidsclausule. Dat staat in ieder contract.
Is dat voor u voldoende op dit moment?
Als er een contract staat, dan snap ik dat. Maar dit is een code, dit is een toetsingskader. Wat al best snel na vaststelling aan de orde zou kunnen zijn, de heer Jacobs net ook al zei, die afstand van 500 meter. We weten al dat er twee initiatieven zijn. Beide komen ze net boven de 5 hectare uit. Wat doe je daar dan mee? Wel meegaan, niet meegaan erin. En ik zeg het maar even als symbool. Past eigenlijk prima, misschien ruimtelijk, maar we hebben iets gevonden. En eigenlijk nu alweer door de tijd ingehaald, omdat een week geleden bij wijze van spreken iemand een initiatief hier neerlegt. Wat we nu aanhouden, want we doen er niks mee. Zo meteen misschien wel bij jullie teruggelegd wordt van, ja, is die 500 meter nog steeds aan orde? Of zien we hier een meerwaarde in voor beide parken? Want één keer onderzoek doen, één keer aansluit in vraag aanleggen. Hier kan het landschap leiden dat het dichter bij elkaar ligt. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ik heb hem een voorbeeld gevraagd en wordt een voorbeeld genoemd, dus dat is perfect.
Mooi.
Maar er is eigenlijk één vraag, dat ging over de monitoring waar mevrouw Tilman het aan het begin over had. En wij vroegen ons af, wat is de normering daarvoor dan? Voor zo'n hoe normeer je zoiets?
Meerdere, monitoring over de dingen, over de code zelf heeft hij het over, neem ik aan. Hè? Ja. Ik denk op meerdere fronten moeten wij straks gaan constateren, komt er iets los of niet? We hebben doelen, we hebben eigenschappen, criteria geventileerd en gebeurt er dan ook iets? Is het werkbaar met elkaar? De doelen kunnen we makkelijk normeren. En dat is afvinken van wat is er gerealiseerd en loopt het in de pas met de rit naar 2030 erin. Maar het kan ook zijn dat er heel veel plannen misschien wel goede ideeën zijn, maar die lopen vast tegen dit kader. Of we blijken te ruimhartig misschien ook wel te zijn op onderdelen erin. Dus het is naast kwantitatieve monitoring, met name ook een kwalitatieve monitoring, werkt dit kader? Ja, en dat weten we door het toe te passen. Straks.
Dat monitoring.
Evalueren is waarschijnlijk beter op begrip.
Ik snap natuurlijk dat je dat, dat doe je altijd, ja, beoordelen doe je achteraf. Maar dat doe je aan de hand van een norm. En de norm, ja, ik kan me niet voorstellen dat je die norm bepaalt aan de hand van wat je ziet.
Nee, het is net uitgelegd, je hebt een doel. Een doel is bijvoorbeeld, je moet in 2030 49% CO2 op, terugdringen. Nou, daarvan zeggen wij, hoe ver zijn wij dadelijk al met die 49%? dat soort zaken, dat zijn echt nadrukkelijk zaken, die kun je monitoren. Dus met andere woorden, is dat een norm? Ja, dat is een norm. En die doe je, tussentijds ga je dat bekijken. En net zo goed als wij bekijken, wij hebben nu met elkaar spreken we weg af hoe we kunnen komen naar de realisatie. Mocht nu duidelijk blijken dat we denken van, ja, misschien niet zo handig geweest, kun je dat nog bijstellen. Dus dat is ook een stuk monitoring in de zin van, anders dan ga je puur helemaal plat slaan op wat hier staat, dit moet gaan gebeuren, maar je moet een stuk flexibiliteit hebben. Juist die flexibiliteit moet dadelijk het doel eraan realiseren. We moeten het doel voor ogen hebben en niet dat het kader nou voor ons heilig is. Nee, het doel is heilig. We willen met elkaar 49% in 2030 halen. Dus vanuit die redenering moet eigenlijk dat stuk monitoring ook zien.
Het is in ieder geval duidelijk dat we samen op één lijn zetten. Dit kader is een middel en geen doel op zich. Ja.
Dat was ook uw laatste vraag. Kijk even deze tafel rond. Ik weet niet of er nog nabranders zijn. Nee, mocht dat, nee, is niet het geval. Dan kijk even, vraag ik even of dit stuk door kan naar de raad van 21 oktober. Ik zie geen aan- of opmerkingen. Kan dit stuk door naar de raad?